onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 107, daarvan de versen 6, 7, 10 en 11. Psalm 107, de versen 6, 7, 10 en 11. schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de zendbrief van Paulus aan de Galaten, daarvan het tweede hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu uit de schrift voor Galaten 2. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan en met Barnabas ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder aan degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Dewelke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij waren, destijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat zij mij het evangelie, dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn in de genade, die de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden ingaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelf ik ook benaarstig heb te doen. En toen Petrus de Antiochië gezonden was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo ook dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar de heidense wijze leeft en niet naar de Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden ook onszelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik God leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is Christus tevergeefs gestorven. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij hebt het andermaal weer gegeven dat we ons vergaderen mochten rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Heere, dat we het eens op mochten merken dat Gij uw woord nog laat uitgaan, dat het woord nog tot ons komt op en onder de kansel. En dat het woord zijn kracht mocht doen. Heere, daar smeken wij u voor. In Jezus' naam laat het kracht doen. Laat uw woord krachtig zijn onder ons. Opdat het mogen zijn dat gij de lof hebt in alle eeuwigheid. Ja, voor uw troon en hier beneden. Want Heere, het draait alles om de glorie van uw heilige naam. Het draait alles om uzelf. Want het is uit u, door u en tot u zijn alle dingen. O Heere, dat het ook vanavond gekend mag worden. Dat het ervaren mag worden. De Heer was aan onze zij. En hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. O Heere, dat gij daartoe zelve nog overkwaamt. Dat gij daartoe zelve de bergen nog vlak kwam te maken. Gij die door het vlakke veld komt, want uw naam is Heere der Heren. O Heere, dat dan het alles van ons mag wegvallen, want ook de prediking is maar dwaasheid. Maar door de dwaasheid der prediking belieft Gij zalig te maken die geloven. Heere, dat het ook deze avond mocht gebeuren. Het is, wij weten niet of we weer onder de prediking kunnen verkeren. Of we nogmaals onder de prediking kunnen verkeren. O Heere, dat we zo mochten luisteren. Dat we zo hier mochten zitten op en onder de kansel. Dat het onze laatste dienst is aan deze zijde van het graf. En dat wij voor u dienen te verschijnen in gerechtigheid. In waarheid. In oprechtheid. O lieve Heere, dat kan alleen als we bevonden worden in Christus, in de gerechtigheid van Christus, als we bekleed zijn met de klederen des heils en met de mantel van zijn gerechtigheid. En als dat ons te beurt gevallen is, o, dat kan niet verborgen blijven. Laat het niet verborgen blijven, Heere, maar Gij openbaart uw eigen werk in Christus. En dat het vermenigvuldigd mag worden, dat ware werk des geestes, want er is zoveel schijn in onze dagen. En o Heere, uw volk weet geen raad met zichzelf, omdat ze zichzelf zo als schijn bevinden. En daar de huichelaar, die hebt daar geen last van, maar uw volk hebt zo menigmaal wordt bevochten, dat ze niet verder komen als schijn. Ach, lieve Heere, mocht Gij uw werk bevestigen en uw volk schragen. Want Gij zult ze zelf bevestigen en schragen. En dat altijd door woord en geest. O Heere, dat we er eens acht op mochten slaan als we nog onbekeerd voortleven. En dat we toch niet naar huis gaan met een goede preek. Maar dat we naar huis mochten gaan. Gelijk die tollenaar die achter in uw huis van verre stond. Met zijn hoofd naar beneden. Zijn hand op zijn borst. Wees mij de zondaar genadig. En toen ging die man gerechtvaardigd naar zijn huis. Niet om zijn belijdenis, maar omdat genade vrij viel. Heren, mag genadenis vrijvallen deze avond. Mag genadenis vrijvallen. Opdat u de eer hebben en de ziel, de zondaar, de zaligheid. Heren, we bidden u voor de zieken. Ach, dat ze is werkelijk ziek mochten wezen. En gelijk die bloedvloeiende vrouw van deze morgen, alles verlatende, alles doorbrengende. Gelijk die verloren zoon, al zijn goed had doorgebracht, maar ook die bloedvloeiende vrouw, al haar geld en goed ten koste besteed, maar op de verkeerde adressen. Och, lieve heren, dat we tot u mochten worden uitgedreven, als een gans ontblote zondaar, om in uw ogen genade te vinden. Heren, wat zou het een wonder zijn, als ons dat de beurt mag vallen, want die gunst hebt gij uw volk bewezen, opdat het altoos u zou vrezen. Heren, gedenk de heidenen. Ach, dan moog gij ons wel gedenken, want we zijn uit de heidenen. We zijn niet uit de Joden, we zijn uit de heidenen. Heren, gedenk de heidenen, dat gij uw koninkrijk nog uitkwam te breiden onder de heidenen, maar ook onder de Joden. Gij zult ze toch toebrengen, heren, het zoals gij beloofd hebt in uw woord. Ach, dat het dan gekend mag worden, dat gij nog grote dingen doet, en gij doet altijd grote dingen, als we ze maar opmerken. Als het ons maar geopenbaard wordt, als onze ogen er maar voor open gaan. Gij doet elke morgen grote dingen, want uw naam is wonderlijk. Ja, mocht dat ook deze avond zijn, dat uw naam wonderlijk is voor die of gene ziel. Ja, op en onder de kansel, Heere, gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde. Gij weet wie ze zijn, waar ze wonen, en dat het mag zijn tot waarachtige bekering, want alles wat we meemaken in ons leven heeft maar één doel, opdat we ons zouden bekeren tot de levende God, om daar in dat uur der minnen te vallen voor uw voeten, onszelf niet te kunnen bekeren. Want heren, we zijn daartoe zwaar onwillig, zwaar onkundig, dood in zonden en misdaden. Maar gij zijt zeer gewillig om zondaren zalig te maken, waarvan ik, zegt Paulus, uw knecht de voornaamste ben, ook na ontvangen genade. Och heren, verheerlijk dan uw naam en kracht, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in de zendbrief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 6, daarvan de verse 8 tot en met 13, waar wij lezen: indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zondigers eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode, alzo ook gij. Gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheid dezelfde lichaams, en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelve goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Tot zover de tekstwoorden. Geliefde, de vorige keer hebben we gezien hoe Gods volk met Christus gestorven is. En dat hebben we aan de hand van de volgende verse overdacht. En we hebben gezien dat het gestorven zijn met Christus van de zonde gerechtvaardigd tot gevolg heeft, vanwege het feit dat de wet op de dood geen macht meer kan uitoefenen. De wet heeft haar voldoening verkregen in de dood van Christus. En dat doodvonnis dat over de uitverkoren zondaar, ja, over ieder mens is uitgesproken, dat is aan Christus voltrokken. Maar hij is alleen gestorven voor zijn volk, niet voor alle mensen. En waar dat vonnis voltrokken is, daar is geen sprake meer van een eisende wet. Al onze werken zijn veroordeeld en met Christus de dood ingegaan. En Gods volk heeft ook al getracht om zichzelf te bekeren. Maar al die zelf samengestelde bekeringspogingen, die hebben schipbreuk geleden. En de grond waarop wij meenden te staan bleek zandgrond te zijn. En mensen, dat is een wonder als u dat mag ontdekken. Dat je van nature op zandgrond staat. Want daar zijn we in Adam opgevallen. We zijn een ander koninkrijk binnengegaan. Sinds de val in Adam zijn we het koninkrijk der duisternis binnengetrokken. En we hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ja. En bij de minste orkaan, want dat huis op die zandgrond, hè, de stormen zullen komen, de winden zullen waaien. Maar bij de minste orkaan, hè, van het oordeel Gods, zullen al die op de zandgrond gebouwde huizen voor eeuwig vergaan. En geliefde dat wij nog hier bij elkaar zitten en nog niet vergaan zijn. Dat is een wonder. Dat is een wonder van Gods langmoedigheid en taai geduld. Niet willende dat er enige verloren zouden gaan, maar dat ze alle tot bekering zouden komen. Ja, God heeft geen lust in de dood van de goddeloze zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeert en leven. En door de dood van Christus is de wet tot haar recht gekomen. Hè? Want de wet was geschonden. Is tot haar recht gekomen. En toen Christus als het hoofd van het genadeverbond uitriep, het is volbracht, was daarmee alle gerechtigheid vervuld. En de oude Adam, de oude mens, met hem gekruisigd. En geliefde, het graf kon de nieuwe mens, hè, dat is de tweede Adam, dus Christus. Het graf kon Christus niet houden, want hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode tot in eeuwigheid. En zo geloven wij, hè, zegt Paulus, hè, dat wij door het geloof met hem opgestaan zijnde, ook met hem zullen leven in eeuwigheid. En hoewel het geloof tijdelijk is, hè, want geloof is maar tijdelijk, geloof is niet eeuwig. Nee, geloof is niet eeuwig. In de hemel wordt er niet meer geloofd. In de hemel wordt er aanschouwd. Schouwen, God schouwen. Ja. En door de kracht van Christus' opstanding zullen de graven op de jongste dag geopend worden. En wij, die met hem gestorven zijn, zullen opstaan uit de doden om altijd bij de Heere te zijn. Ja, dat geldt Gods kinderen. Dat geldt Gods kinderen, ja. Gods kinderen hebben een nut uit de dood en de opstanding van Christus. Door zijn opstanding heeft Christus een nieuwe schepping, een zuiver geestelijk paradijs geschapen, waarin louter gerechtigheid woont. Heerst, moet ik eigenlijk zeggen. Gerechtigheid en waarheid, dat zijn de grondslagen waarop Christus dat nieuwe paradijs heeft gesticht. En hij heeft dit alles voor zijn volk ondergaan en gedaan. En daarom leven wij in een onbewegelijk koninkrijk. Onder de boog van Gods genadeverbond. Tot de toekomst, tot van de dag Gods. Waarop de elementen van de oude schepping brandende zullen vergaan. En de werken die daarin zijn zullen verbranden. Door het geloof zijn wij... Paulus spreekt van wij, dat is Gods volk, van het bewegelijke koninkrijk der werken overgegaan in het onbewegelijke koninkrijk van vrije genade. En wij, zegt Paulus, wij leven omdat Christus leeft. Dan begint hij hier met de tekst, indien wij nu met Christus gestorven zijn. Paulus zegt feitelijk, als de zaken er nu zodanig voor staan, als dat nou zo is, dat wij met Christus gestorven zijn, dan is het boven alle twijfel verheven dat wij ook met hem zullen leven. Dat is niet een leven in het oude ontluisterende paradijs, waarin alleen de zonde heerst, al of niet onder een vrome vlag, maar in het nieuwe paradijs, waarin Christus koninklijke heerschappij voert en alle die met hem gestorven zijn, bewaart hij bij het geloof en bij de genade om niet meer zichzelf te leven, maar God. Ja, u zegt, wat is dat voor een leven? Dat is een leven in gerechtigheid, uitgerechtigheid, van genade toch genade. En alle veronderstelde geloofswerken, ja, u zegt, ja, dat, maar de zonde dan? Nou, het genadeleven is een leven in gerechtigheid, uitgerechtigheid, van genade tot genade. Daar is de zonde zonde geworden. Want als de zonde geen zonde geworden is, dan is genade geen genade meer. Genade staat altijd tegenover de zonde. U zegt, waar is de zonde dan gebleven? Als er in de schrift van genade gesproken wordt, dan is daar sprake van de zonde. Mij is barmhartigheid geschied. Mij de grootste der zondaren, zegt Paulus. Hoort er altijd bij. Genade is nooit los te koppelen van de zonde. Maar alle veronderstelde geloofswerken en ingebeelde heiligmaking, hè, die in dat koninkrijk van Christus, die hebben geen heerschappij. Want nu hebben de inwoners van dat koninkrijk hebben werken in overvloed door de arbeid van de geest van Christus. En ze leven uit hem, door hem en tot hem. En ze reizen getroost door deze aardse woestijn naar het Jeruzalem dat boven is. Ja, Gods volk mag zeggen, wij verwachten een stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Kunt u dat ook zeggen? Dan zullen ze altijd met een Heere zijn. In de gewesten van eeuwige heerlijkheid. Hè, waar God is, alles en in allen. Dus het feit dat wij, hè, dat Gods volk mag geloven en met Christus te zullen leven, dat vindt zijn grond in de opstanding van Christus. Als Christus niet was opgestaan, dan is alle geloof ijdel. En dan zijn ook alle verloren die in Christus ontslapen zijn. Er is geen zaligheid mogelijk buiten de opstanding van Christus. Ook in het kader van de toepassing. De opstanding van Christus verzekert ons van het eeuwige leven. Christus is dood voor de dood, het graf voor het graf en de hel voor de hel. Christus heeft met zijn dood de dood gedood en deze verslonden tot overwinning. Hij heeft het graf begraven, de hel ter helle doen varen en door zijn opstanding heeft hij het sterfelijke met onsterfelijkheid en het verderfelijke met onverderfelijkheid aangedaan. Ja, Christus is onsterfelijk. En die van Christus zijn, zullen door de tweede dood niet beschadigd worden. Ja, en dan staat er in Romeinen 8 vers 11. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dus als we in de Heere sterven, dan zullen we door de Heilige Geest opstaan uit het graf op de jongste dag. En dan zal ons sterfelijk lichaam weer levend worden en dan zal het onsterfelijk zijn. Ja. Als de Geest in ons woont, dan zullen we door hem uit de doden opgewekt worden op de jongste dag. En daarom is het zalig, degenen die in de Heere sterven, die zijn zalig. Die doden zijn zalig. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En om een vaste grond voor onze rechtvaardigmaking te hebben, zal ons geloof, ja, een vaste grond moeten hebben. Het kan geen inbeelding zijn. Je kunt het niet op een misschientje wagen. We zullen zaligmakende kennis moeten hebben aan het feit dat Christus uit de doden is opgestaan. U zegt, hoe kan ik dat met zekerheid weten? Nou, dat is een gewichtige vraag. Want daar komt het toch maar op aan. Er is maar één antwoord op mogelijk. Wij weten het niet uit de stof der natuur. Als je de mensen zeggen, ja, je kan God ook leren kennen in de natuur. Dat is waar. Maar dat kan niet als je God niet kent uit zijn woord. Dan zegt de natuur je ook niks. Dan moet eerst het boek der genade voor je open gegaan zijn. Maar op de vraag die gesteld, hoe kan ik dat met zekerheid weten? Nou, dat is niet in de natuur af te lezen. Je kunt dat niet in de bomen aflezen. Nergens in de natuur. Maar dat weten wij uit de oorkonde van het geschreven woord. Dat God zijn kinderen belieft te openbaren, dat u ook gepredikt wordt. Wij hebben aan het geschreven... Velen hebben aan het geschreven woord niet genoeg en die zoeken God overal. Ja, dan kom je in de New Age terecht, in de hele New Age wereld. En weet je wat die mensen zeggen? Je hebt God al in je. De mens wordt dan goddelijk. En dat is toch eigenlijk de godsdienst van vandaag. De mens is goddelijk. Heel die eeuw der verlichting... Die herhaalt zich, die is zich bezig weer aan het herhalen. Komt de mens in het middelpunt te staan met al zijn meningen en zijn geleerdheid en zijn verlichting. Ja, dan krijg je al die discussies over de schepping. Maar Gods volk hebt daar een gruwel aan. Gods woord is een geloofsboek. Velen die zoeken bewijzen van Christus' opstanding buiten het woord om. Maar wie bewijst de lotgevallen van onze voorvaderen die 400 jaar geleden gebukt gingen onder het juk van de Spaanse tiran? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat het waar is? Kunnen we dat wel geloven op gezag van de geschiedschrijvers? Kunt u uw afkomst bewijzen? Nee. U weet dat niet zonder overlevering. U gelooft dat op het gezag van uw vader en moeder. Toen wij geboren. Oh ja. Ja. Hoe durven wij dan het geschreven woord omtrent de opstanding van Christus dat op gezag van de Heilige Geest is opgetekend in twijfel te trekken? Je gelooft toch iedereen? Iedereen gelooft toch in zijn geboortedatum? Niet? Nou, hoe durven wij dan het geschreven woord omtrent de opstanding van Christus in twijfel te trekken? Dan zegt er een ziel in ons midden, ik geloof wel dat Christus uit de doden is opgestaan, maar mijn vraag is hij ook voor mij opgestaan? Dat is ook een belangrijke levensvraag. Is Christus voor mij gestorven? Is hij voor mij opgestaan? Nou, als u vraagt, is hij ook voor mij opgestaan? Dan bent u eigenlijk een halte te ver. Als Christus voor u gestorven is, en als u met hem gestorven bent, dan is hij ook voor u opgestaan. Maar is hij ook voor mij opgestaan? Dat is een halte te ver. U moet niet beginnen met de vraag of hij voor u is opgestaan, maar uzelf afvragen of u met Christus gestorven bent. Mooi vers terug, vers 8. Indien wij nu met Christus zijn gestorven, met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Kijk, daar heb je het weer. Velen willen leven zonder te sterven, maar dat is geestelijk niet mogelijk. Nou, u zult zich dan afvragen, hoe weet ik dat ik met Christus gestorven ben? Er is ook maar één antwoord op mogelijk, door het geloof. Dat klinkt eenvoudig, maar er zijn zeer weinigen die met een persoonlijke toe-eiging geloven dat Christus uit de doden is opgewekt en niet meer sterft en dat de dood niet meer over hem heerst, met een persoonlijke toe-eiging. Geloof heeft er kennis aan. Want geloven is in de eerste plaats kennen, hè? Tegenwoordig wordt het allemaal omgedraaid en dan zeggen ze, ja, geloof is vertrouwen. Ja, maar niet in de eerste plaats. Niet in de eerste plaats, nee. Geloven is eerst kennen, toestemmen en vertrouwen. Het geloof stemt het van harte toe, hè? Door de zaligmakende kennis die de Heilige Geest door het geloof in zijn zielen openbaart. Dan heeft de Heer de schriften voor je geopend. En dan komt vertrouwen. Dan komt vertrouwen. Als je iemand niet kent, kun je hem niet vertrouwen. Wel, precies zelf in het geestelijke. Als je Christus niet kent, zul je jezelf nooit aan hem toevertrouwen. Je ziel en zaligheid. Dat doet een mens niet. Dat doet geen mens. Nee, doet geen mens. Ook al hebben ze het woord vertrouwen, spreken ze over vertrouwen. Alles vertrouwen. Ze hebben zich helemaal aan Christus overgegeven. Maar al is er geen sprake van waar zaligmakend geloof, dan kan een mens tot zijn dood over vertrouwen spreken. Maar de daad, in de daad komt het openbaar dat ze het niet doen. Aan de vruchten zult gaan kennen, zegt Christus. Ja. Ik denk een hele preek over wijden. Maar we moeten ons nou bij de tekst houden. De opgestane levensvorst is dood geweest, zoals die aan Johannes op Patmos betuigt. Ik ben dood geweest. Maar in zijn dood heeft hij de dood verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Kijk, als we niet met Christus gestorven zijn, dan heb de zonde nog zijn kracht, nog zijn heersende kracht. Dan zijn we nog onder de wet en dan dienen we de zonde. Ook de rijke jongeling diende de zonde, terwijl hij beweerde dat hij Gods geboden vanaf zijn jeugd af aan had onderhouden. Dat is allemaal uitwendige godsdienst. Je kan ook op een hele vrome manier de zonde dienen. Denk er goed om. Kijk maar naar die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die zat altijd voor in de kerk. Altijd een nette, oppassende jongen. Ja. Maar toen die verloren zoon thuis kwam, toen zegt hij tegen zijn vader, als zo'n beest naar de hemel gaat, dan wil ik er niet wezen. Aan de vruchten zult gaan kennen. Als je nou genade bij God gehad hebt en heeft, dan moet je er eens op letten of de mensen ook met je willen leven. De mensen die op genade roemen, op de liefde roemen, moet je maar eens op letten of ze ook met je willen leven. Als ze niet met je willen leven, kennen ze geen genade. Want leven zoekt leven. Hè? De dood zoekt de dood op. Doden zoeken de doden. Dominees zoeken dominees. Maar levenden zoeken levenden. Dus met het gestorven zijn aan de wet wat we hebben opgelezen. Hè? We hebben opgelezen het Galaten 2. En daar had Paulus een heel dispuut mee tegen Petrus. Eigenlijk een bestraffing. Ik ben door de wet der wet gestorven. Ja, de dood was in Paulus' leven gekomen, de geestelijke dood. Hè? Ja, u zegt door de val in Adam, ja. Maar vanmorgen hebben we gehoord dat de Heer geestelijk doden verwekt. Want een mens van nature die dood is in zonde en de misdaden, moet nog gedood worden. Hè? Om als een geestelijk dode in Christus levend gemaakt te worden.
verwachten. Maar als we van onder de wet zijn verlost, dan heerst de dood niet meer die de wet vorderde, want de wet eist de dood. Ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, zegt de Heer tegen Adam. Maar Christus, de tweede Adam, heeft de beker der wet leeggedronken en van haar strafeisende inhoud ontdaan, zodat de dood niet meer het gevolg is van de zondeval voor de gelovigen. Hoort u dat? De dood is niet meer een gevolg van de zondeval, maar voor hen een doorgang tot het eeuwige leven. Daarom zeg je ook niet van Gods kinderen die zijn dood. Nee, die zijn overleden. Over het lijden. Doorgang. En nou is het in algemene zin wel waar dat de dood is een gevolg van de zondeval. Dat is waar hoor. Dat is waar. Maar voor Gods volk is dat geen straf meer. Nee. Nee, dat is een verlossing. Ja. Dat is een verlossing. Als Christus voor ons de dood heeft verslonden tot overwinning, dan zijn wij in hem meer dan overwinnaars. En als Christus nu gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Ja, u weet, de Sadduceeën, die geloofden niet in de opstanding der doden. En u zegt dat is ver van mijn tijd. Nee, want je hebt ook vele huidige christelijke Sadduceeën. Die geloven dat ook niet. Die geloven dat ook niet. Nee, die geloven niet in een opstanding der doden. Die geloven dat alle mensen zullen opstaan. Hè? Die geloven dat alle mensen of ten hemel reizen, hè, of dat het met de dood, met het sterven is afgelopen. Hè? Dat is atheïsme. Ja, daar is het tegenwoordig mee in discussie. Hè? Met de atheïsten. Maar God zal hun wijsheid, dat is de wijsheid der wereld, hè. Die geloven niet in de opstanding der doden. God zal hun wijsheid doen verrotten. En hij heeft het zijn kinderen geopenbaard, hetgeen hij voor de wijze en verstandige verborgen heeft. De menselijke ratio die wil altijd over de dood heersen. Is nooit gelukt, zal het nooit lukken hoor. Nee. Nee. Geleerdheid, dat is geen medicijn tegen de dood. Nee. Maar hij zal hebben, wat hij de wijze en verstandige verborgen heeft, dat zal God openbaren aan zijn kinderen. Aan zijn kinderen, hè? Namelijk dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Ze zijn één Christus, is Gods volk onsterfelijk. De dood heerst niet meer over hem. En door de opstanding van Christus, hè, zijn wij, voor zover we zijn eigendom zijn, rechtvaardig voor God gerekend, want hij is opgestaan, Christus is opgestaan, uit de doden opgestaan, tot onze rechtvaardigmaking. En welke baten hebben Gods kinderen daaruit? Nou, die kunnen met volle zekerheid des geloofs zeggen, met Paulus en met de ganse kerk, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Tegenwoordig zeggen ze, ja, daar kunnen de kleintjes niet bij. Dat is onzin, hè? Dat is allemaal onzin praten. We kunnen dat ook zeggen. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ja. Dan zal God zelf hen een tong de geleerden geven, dus ze mogen roemen in de genade. Anders heb je geen genade. Anders heb je geen genade. Hiervan zijn alle gelovige krachten verzekerd door de opstanding van Christus. Want hij is opgestaan als eersteling van degenen die ontslapen zijn, en daaruit volgt dat de oogst der gelovigen zal plaatsvinden in de opstanding op de jongste dag. De dood heerst niet meer over Christus, maar Christus heerst over de dood. En zal de dode lichamen van zijn volk opwekken ten uiterste dagen om als koning eeuwiglijk over ziel en lichaam te heersen. Dan zullen ze doorsidderd zijn van zijn geest. En hieruit blijkt dat de ware gelovigen in de opstanding van Christus een zeker onderpand hebben van hun zalige opstanding op de jongste dag. zodat zij die dag met blijdschap en vertrouwen en met verlangen tegemoet mogen zien. Ja. Job die mocht ervan getuigen, want ik weet mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. Als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zullen zien. En niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ja, u zegt, is elk kind van God daarvan verzekerd? Ja. Ja, er zijn wel trappen in de verzekering. Je kan ook zwak verzekerd zijn. Ja, kan ook. Een zwak geloof. Zwak geloof, ja. Maar je hebt die hebben dezelfde verzekering van Gods wegen, dat ze ook met hem zullen leven in eeuwigheid. Ja, absoluut. Wordt hevig bevochten, hevig bestreden, zodat Gods kind moest zeggen, is er ooit wel wat in mijn leven geweest? Maar dat is ongeloof, hoor. Dat is ongeloof. Dat zullen ze ook bewenen. En dat is altijd maar weer, dat komt altijd maar weer weder, hè. Ja, Gods kerk, kijk, daarom staat er ook zo schoon, dat Gods volk is gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. Het geloof van Christus was een volkomen geloof. Dat hebben wij niet. Dat heeft Gods volk niet. Wat Gods volk heeft, heeft zij volkomen in Christus. Ook het geloof. Maar van zichzelf, ja, dan zijn het maar zwak en klein gelovigen. Klein van moed en krachten. Of is het niet waar? Is het niet waar? Mooi Paulus maar lezen. Mooi de brief van de Romeinen maar lezen. Romeinen 7. Het goede wat ik wil doen, zegt hij, doe ik niet. Nou, tegenwoordig doen ze het. Tegenwoordig kunnen ze het. En hebben ze de dogma hebben ze onder controle. Maar Paulus' roem lag ergens anders. Die lag in Christus. Dan zeg ik, dank God. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja. En de Heere Jezus heeft door zijn dood en offer aan het kruis de zonde voor zijn kerk geheel vernietigd en krachteloos gemaakt. Het door de zonde van haar ziel en kracht te beroven. En wat is de kracht der zonde? Dat hebben we opgelezen. Dat is de wet. De wet openbaart de zonde en maakt ze levend in de zondaar. Kunt u lezen Romeinen 7. Want zonder de wet is de zonde dood. Zonder de wet is er geen zonde. U zegt zonde, nee. Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was. Als de wet mij niet gezegd had dat begeren zonde is. Anders had hij het niet geweten. Zonder de wet is de zonde dood. En waar geen wet meer is, sterft de zonde in de gelovigen en kan de zonde niet meer over hem heersen. En daar waar geen wet is, er is ook geen overtreding. Als er geen verkeersborden aan de weg, aan de dijk staan en je rijdt over de weg, is er geen enkel verkeersbord, ja, dan kun je ook geen verkeerswet onder overtreden. Wel? Nou, zo is het geestelijk ook. Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En dan mag men leven zoals men wil. Namelijk geheel heilig en volmaakt voor God in Christus door de Heilige Geest. Dat zegt Paulus ook, hè. Hij zegt, aan de ene kant zegt hij, ik mag alle dingen door Christus, ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht geeft. Namelijk door de kracht van Christus opstanding. Maar hij zegt ook op een andere plaats, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is een vreemde leer in onze dagen. Maar het is Gods woord, hoor. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij zegt maar, alle dingen stichten niet. Nou kijk, daar heb je het nou, hè. Dan zeg je toch tot, tegenwoordig hebben ze van die vrome forums, wordt alles bediscussieerd. Maar mooi ze een kind van God vragen, dan zeg je, ja, u mag niet meer naar de kermis, hè. Weet je wat een kind van God dan zal zeggen? Ja, hij zegt, dan mag ik wel naartoe, maar ik heb er geen behoefte meer aan. Verschil. Dat is een verschil. Alle dingen stichten niet. En ja, verstaan we dat nu verkeerd, hè? Als Paulus zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En als we dat verkeerd toepassen, dan maken we een onderscheid tussen de kracht van Christus en Christus zelf. Dan, je hebt van die mensen die gebruiken het geloof als een soort hefboom. Dan kunnen ze een heel grote werk mee verzetten. En een vrome mens meent over de kracht van Christus te beschikken. Ja. En weet je wat daar het gevolg van is? Dan gaan ze met vrachtwagens, wasmachines en goede werken naar het Oostblok. Maar als dat het geval is, geliefden, dan zitten we nog midden in het werkhuis. Maar Gods volk is van het werkhuis in het rechthuis gekomen en van het rechthuis in het armenhuis. En daar is het alles genade. De Heer zegt in zijn woord, ik zal mij doen overhouden een ellendig en een arm volk. Want zonder hem kunnen we niks doen. Als Christus in ons leeft, dan leven we door zijn kracht. En dan wandelen we aan de hand des vaders, zonder de wet. Want de wet is niet de gelovigen gezet, maar de ongelovigen. Hoewel Gods volk niet zonder de wet is. Het leven des geloofs is een leven van heilige wetteloosheid. Terwijl dat leven toch volledig in overeenstemming is met de wet Gods, door het geloof. Ja, dat is allemaal dat strijd. Dat strijd tegen de bedorven ratio van de mens. Want wat heb ik met je verstand te maken, mens? Daar heb ik toch niks mee te maken. Paulus zegt toch, Gods volk, dat ze zich bij de genade moeten houden. Daar heb ik mee te maken. We hebben met God te maken. Niet met de logica van de mens. En als genade genade is, dan is het God die in ons werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dus de mens die valt er schoontjes buiten. Want hij kan er niets. Hij kan niets over niets beschikken dan dat God hem toeschikt. Ja. Dat maakt de mens niet onschuldig hoor. Je kan niet zeggen, nou ja, het is, God heeft het mij niet beschikt. Nee, want het wordt u uit vrije genade aangeboden. Het wordt aan verloren zondaren. Ja. Een verloren zondaar hebben we vanochtend gezien. Hè? Een mens die zoekt het eerst bij allerlei medicijnmeesters. Dat is echt waar, hoor. Ook een kerkmens. Bij die dominee, dan gaan ze eens bij die dominee kerken en bij die dominee kerken. Ja. Maar al die mensen, die kunnen je niet helpen, mens. Nee. God beschikt over de mens en wij niet over hem. God beschikte een vis om Jona op zijn plaats te brengen, terwijl Jona een schip had besteld om van God weg te vluchten. En als nou genade genade is in je leven, geliefde, dan zet God alles op zijn plek. Ja. Kun je naar het andere eind van de wereld vluchten? Het helpt niet. Nee. Is Jona in Joppe aangekomen? Nee. Nou, tegenwoordig kunnen ze allemaal naar Christus vluchten. Hè? Maar Jona was een kind van God en die vlucht van God af. En God rent zijn kind niet achterna, met eerbied gesproken. Hij roept hem niet terug, nee. God heeft betere pijlen op zijn boog. Hij beschikt een vis. Ja, dat geloven we nog wel, hè. Maar weet je wat ik geloof? Dat God ook die boot beschikt heeft waarmee Jona er vandoor wilde gaan. Echt waar hoor. Want als Gods woord nou leert dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hoor je het? Geroepen zijn. Niet worden. Je wordt niet geroepen. Je bent geroepen. Of je bent niet geroepen. En als je geroepen bent, kun je de zaligheid niet ontlopen. En als je niet geroepen bent, kun je de verdoemenis niet ontlopen. Nou ben ik geen fatalist. Dat je het dan maar af moet wachten. God moet het doen. Nee. Maar weet u wat het vreemde is? Zal ik u ze nou eens een typisch kenmerk opnoemen? Dat degene die inleven, dat zij de verdoemenis niet meer kunnen ontlopen, die worden zalig. En dat degene die buiten recht omdenken zaligt, de zaligheid niet te kunnen ontlopen, dat zijn verdoemde huiglas. Typisch. Ja. Lees de gelijkenis van de verloren zoon maar. De verloren zoon werd behouden. En die had er alles aan gedaan om verloren te gaan. En de oudste zoon, die nooit verloren was geweest. En die alleen maar zijn best had gedaan. Hè? Net als de rijke jongeling. Om stappen te doen richting Christus, richting de hemel. Die werd verdoemd. Waarom? Omdat hij te goed was voor de hel. En omdat hij de hemel niet wilde delen met zijn geredde broer. Daarom. Mensen, als je te goed bent om verloren te gaan, dan kom je in de hel. Maar die verloren zoon had er alles aan gedaan om verloren te gaan. En hij werd behouden. Maar de oudste zoon had er alles aan gedaan om behouden te worden. En hij ging door eigen schuld verloren. Typisch. Ja. Gods roeping is dus onberouwelijk. Ondanks u, kindersheren. Hij zal nooit herroepen wat hij ooit zaligmakend tot uw ziel gesproken heeft. Dus Christus leeft, hè? En hij beschikt met zijn geest over zijn kinderen om hen op zijn, zijn plaats. Mensen zeggen wel eens, ja, hè? Wat is nou mijn weg? Er is maar één weg, dat is zijn weg. Zijn plaats. En daar houdt de Heer ze. En daar onderhoudt de Heer ze. Want we hebben geen zaligmaker die een mens wat in handen geeft. Waarmee hij werkheilige vorderingen kan maken. Nee, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft in God. En alles wat je oppakt met je werkheilige handen, daar zal je nooit geen vrucht uit hebben. Daar zit geen kracht in. Dat is allemaal godsdienst. En weet je wie daar het meeste last van hebben? Gods volk. Gods volk onder het kruis. Ja. Die leven het dichtst bij de Heer. En die hebben het meeste last van zichzelf. Ja. En als die vorst nou leeft, hè, wat hij leeft, dat leeft hij God. Altoos en eindeloos. Is u dat niet genoeg? Wilt u er ook nog wat bij hoesten? En wat bijzuchten? Wil je er nog een traan bij leggen? Als dat zo is, dan leeft u in de dienst der zonde. Met al uw zogenaamde vrome werken. Het werken is aan God en het stilzitten is aan u, kindersheren. Want hij zal voor u strijden en gij zult stillen zijn. En alleen op zijn naam betrouwen. Ik vertrouw op hem, geheel en al. Ja, het is gauw gezegd, hè. Maar het moet er maar eens op aankomen, hè. Moet maar eens beproefd worden. De Heer wiens werk ik roemen zal. Ja, dat is zalig worden. Met mijn armen over elkaar? Ja. Met uw armen over elkaar en met uw wandel in de hemel. Want dat hij leeft, dat leeft hij Goden en wij in hem. Het is alles geloofstaal. Nee, want dikwijls getuigen de omstandigheden tegen. Dan zeg je, kan dat wel met genade bestaan? Dat is niet de zonde bagatelliseren. Hoor. Dat is tegenwoordig ook weer een nieuwe godsdienst. Hè? Dan zeggen ze, ja, Christus is gestorven. Hè? En we kunnen maar raak leven in de zonde. Daar kom je mee in de hel, als je dat denkt. Daar kom je mee in de hel. Als er geen berouw is in je leven over de zonde vanwege de genade in Christus, dan ken je geen genade. Maar voor Gods volk geldt het, want het gaat nog verder. Voor Gods volk geldt het, alzo ook gijlieden, houd het daarvoor. Hè? Al getuigen de omstandigheden tegen. Houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, ook al lijkt het er niet op. Houd het ervoor, door het geloof. Dat gij der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Waarom? Omdat God het gezegd heeft. Ja, de betekenis van de vers 11. Hè, alzo ook gij die houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En de betekenis van deze tekst is in het vorige vers al enigszins verklaard. Maar Gods woord, dat is eigenlijk een onderstreping van hetgeen al gezegd is. dat Christus gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Wel nu, zegt Paulus. He, dat zegt eigenlijk de Heilige Geest door Paulus. Wel nu, dat geldt ook u, kinderzeer. Ook als uw leven er niet op lijkt, he, dat kan de verzuchting zijn. He, dat kan, zegt Paulus, dat kan. Maar houd het ervoor, ondanks alles. En weet u, als dat weer eens een kracht mag doen, he, houd het daarvoor, dan breekt het hart. Dat geloof ik hoor. Dat geloof ik. Toen dat woord weer eens kracht mag doen in mijn ziel, toen brak mijn hart. Toen was het niet meer waar omdat ik het geloofde, maar omdat God het gezegd had. Hoor. Ik kan met mijn geloof niet werken. Ik geloof niet in mijn geloof. He? Maar het geloof ziet niet op de omstandigheden en rekent niet met het gevoel, maar met de waarheid die in Christus is. En dat is een aangevochten waarheid hoor. Dat mag ik ook onderstrepen. Dat is een aangevochten, alles wat de Heere werkt, wordt aangevochten he, door vlees, wereld, duivel, noem maar op. Aangevochten. Maar het geloof ziet op God, he, die door de mond van de apostel zegt, alzo ook gijlieden. Houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. En omdat Christus Gode leeft, leven Gods kinderen ook Gode. Paulus zegt dat ik ben door de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ja, de praktijk is er misschien mee in strijd, maar houd het ervoor, omdat God het gezegd heeft. He, al wordt u bij uzelf niets anders dan zonde en dood gewaar, houd het ervoor dat u dood bent voor de zonde en Gode leeft in Jezus Christus. Nou is Romeinen 6, dat is uitsluitend tot Gods gerechtvaardigde volk gericht. Hè? Want Paulus heeft het eerst gehad over de rechtvaardigmaking in de hoofdstukken 4, 5 en in hoofdstuk 6. Dan richt hij zich uitsluitend tot het gerechtvaardigde volk des Heren. En volk van God, ik weet dat u de zonde als iets afschuwelijks ervaart. Tenminste, als u werkelijk een kind van God bent, dan is de zonde altijd iets afschuwelijks. En dat u een wallig aan uzelf hebt. Maar houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Eenmaal voor alle. En dat hij leeft, dat leeft hij God. Alzo ook gijlieden. Ja. Het gaat allemaal tegen het verstand in. Hè? Het gaat allemaal tegen de omstandigheden in. Tegen de realiteit van het leven. Hè? Maar daarom is het ook een wonder. Hè? Het is ook een wonder. Een wonder kan je met je verstand niet vatten. Een wonder is iets wat niet kan en toch gebeurt. Ja. Zo is het ook met de waarheid van het evangelie. Christus zegt tegen Jairus. Geloof alleenlijk. En ook in dit kader van Romeinen 6. Geloof alleenlijk dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat is geen dogma. Ja, een levende dogma. En laat u zich nog door een duivel, nog door een of andere neonomiaanse vroomheidsbeweging wijsmaken dat u uw zonde nog te doden hebt. Of dat u anders aan uw zonde zult sterven, wedersta alle afgevaardigden van de hel, die u aan het werk willen zetten, door zelfkastijding, onthouding, of door werken die zij het evangelie noemen, de zonde te boven te komen, om zo een heilig mens te worden, want dan is Christus uw ijdel. U bent niet door de werken, maar door de opstanding van Christus rechtvaardig voor God, hè, door zijn gerechtigheid. Toerekening heet dat. Christus is der zonde gestorven en u weet dat hij niet aan eigen, maar aan uw zonde gestorven is. En die zonde die heeft hij allemaal op zich genomen.
En daarom is Gods volk ook der zonde dood. U hebt het ervoor te houden. Dat u aan de zonde met Christus de dood gestorven bent. En dat u goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En denk nu niet dat gemeente dat Paulus hier een vrijbrief geeft om te zondigen. He, omdat we ondanks alles het ervoor moeten houden dat we de zonde dood zijn. Nee, dat is een duivelse gedachte. Als de geest in ons woont, kunnen we absoluut niet in de zonde leven. Dan worden de zonden ons een hel. En dan word je zelf een hel. En zo is Christus uw hemel. Als de geest in ons woont, dan kunnen we niet in de zonde leven, omdat we geheiligd zijn in de toerekening. En als gevolg daarvan geheiligd worden, hè, door lijden geheiligd worden, door de vernieuwing des geestes geheiligd worden. Is dat een leven in de zonde? Zullen we dan maar zondigen opdat de genade te meerder worden? En daar wordt Gods volk wel eens mee bestreden, hè? Ja, doorgaans mee bestreden, want kijk, als ze naar binnen kijken, dan, ja, dan is dat één aan één schakeling van zonde. Omdat ze niet zonde doen, maar zonde zijn. En daarom zegt Christus, hè, dat hebben we vanmorgen gezien, alle omstandigheden hebben je in het leven van je Iris getuigde tegen. En toen kwamen die boodschappers vertellen, uw dochtertje is gestorven. Dus wat valt gij de meeste nog moeilijk? Ga maar naar huis! En toen werd Jairus werd ondersteund door vrije, soevereine genade. Jairus geloof alleen. Nou, als een mens dat mag beoefenen, al geloof alleenlijk, dat is het zwaarste stuk in het geestelijke leven. Geloof alleenlijk. En het is zo eenvoudig, mensen, het is zo eenvoudig. Alleen voor degene die alles uit handen genomen is. Daarvoor is het eenvoudig. Maar niet voor degene die nog een zucht er aan toe willen voegen. Dat is onmogelijk om te geloven. Geloof alleenlijk? Daar moet je een verloren mens voor zijn. Daar moet je een ontbloot mens voor zijn. En het stuk der ellende begint met het sterven van de wet. Om dan gestorven zijnde in Christus gerechtvaardigd te worden. Om vervolgens elke dag, want ja, dan zeggen ze, nou ja, nou het lek boven water. Nou, met die godsdienst ga ik ook niet mee, hoor. Met dat gearriveerde christendom, daar ga ik ook niet meer mee. Nee, ken ik ook niet. Ben ik onmachtig toe, ook al zou ik het willen. Maar ik wil het ook niet, hoor. Want die gestorven zijnde in Christus gerechtvaardigd, en vervolgens elke dag in de dood te worden overgegeven om Jezus wil. Nou, zulke... Ja, zulke mensen die kom je toch weinig tegen. Dat moet ik eerlijk zeggen. En als ik naar binnen kijk, dan zeg ik, nee, het lijkt er ook niet op. Dat is ook een en al één klomp zonde. Elke dag in de dood te worden overgegeven om Christus wil. Dat is het leven der heiligmaking. Dus dat begrijp je. He, die doodbrakende mensen, denk je dat ze nog aardig goede werken kunnen voortbrengen? He? Als ze daarvoor achter de marktkraam zijn, dan zeg ik, kijk eens, hier een mooie meloen, allemaal mijn eigen werk. Ja. Dus dat is altijd weer opnieuw beginnen, hè? Om nooit verder te komen dan een verzondigd leven. Ja, u zegt, dat maakt toch niet blij? Ja, ja, dat maakt wel blij. Niet de zonde, nee. Maar het blij vooruitzicht dat me streelt, hè? Gods volk heeft een blij vooruitzicht. Ze willen hier niet blijven. Nee. Al zou er geen hel zijn tot verdoemenis en geen hemel tot beloning. Mooi zijn Gods echte volk vragen. Zou je er nog altijd willen blijven? Nee. Ik wens wel om bonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is maar zeer ver in het beste. He? Ja. Maar dat is een privilege voor Gods volk, hè. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij te redden zijn. Dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. Gans hulpeloos, tot hem gevloden. Haast u tot mijn hulp en red. Red, schuts Heer God der Goden, troost in noden. grote horde van het gebed. Ja, en zo is het en zo blijft het, hè? Vleeselijk, gans vleeselijk, verkocht onder de zonde. En je moet maar opluisteren, mensen, al die neonomiaanse leringen die van het evangelie nieuwe wet maken. Die mensen die worden steeds minder vleeselijk, ja, in hun verbeelding, hè. Dan zegt Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan zeggen die mensen, als je nou goed je best doet, dan word je 90% vleeselijk en 80% vleeselijk, 70%, 60%, 40%, 30%. En op je sterfbed, dan ben je ongeveer, nou ja, dan ben je misschien nog 5% vleeselijk. En dan, als je dan je ogen opslaat in de hel, wat hebt dan zo'n berekening in je leven opgeleverd, geliefde? Zo rekende die rijke man. Hè? Die rekende zijn eigen rijk. En als je eigen rijk rekent, kom je dan sla je ogen op in de hel. Maar Gods arme volk, hè? Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, hebben ze weer eens naar binnen gekeken en zeggen, eerst is het één klomp zonde. Gans hulpeloos, tot hem gevloden. Zal hij ter redder zijn en blijven. En zo is het en zo blijft het. En als u hier bovenuit groeit, dan vrees ik dat u onkruid bent. Ja, en antinomianen die denken dat ze met deze tekst hun onschuld kunnen bewijzen. Maar zo is het niet, hoor. Als de zulke op de ware betekenis van deze tekst geen acht slaan en zich niet bekeren, dan zegt de Heere Jezus, het zal u desgelijks vergaan als die 18 op welke de toren van Siloam viel en ze doden. Dan zegt Christus, meent gij dat deze schuldenaars geweest zijn boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg, nee zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle desgelijks vergaan. En tegenwoordig heb je zo'n slachtofferreligie. Hè? Dan zijn de mensen slachtoffers. Zelfs onder degenen die zich uitgeven voor een kind van God. Dat kom ik van die slachtoffers tegen. Maar zo, dat is geen werk van God. Daar is God niet in. God werkt geen slachtoffers, maar schuldenaars. Nou, u zegt, als de zaken dan zo zijn. Als dat nou echt zo is. Ja, dat is zo. Maar omdat niet ik het op naar Gods woord het leert. Maar dan zegt u, dan vrees ik dat ik nog nooit, hè, dat ik nooit meer gered kan worden. Want mijn zonden zijn als een jammerkolk waarin ik voor eeuwig dreig te verzinken. Nou, we zullen er eerst maar eens van zingen. Als we met elkaar zingen, dan kan er nog een ziel gered worden. Ja. Psalm 40, daarvan het eerste zangvers. Psalm 40. Vers 1. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken. Mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk. Mij op een rots gezet. Daar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Psalm 40, het eerste vers.
Friend. daar ik met vaste kracht.
En ja, gemeente, voor zielen die dreigen te verzinken in die jammerkolk van zonde en ongerechtigheid, voor die mensen is er een fontein geopend, want er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van al onze zonden. Maar het is een mens van nature niet om gerechtigheid te doen, want die gerechtigheid die ligt buiten de mens. De mens zoekt altijd inwendige gerechtigheid te verwerven door vleeselijk vrome inspanningen. En dat wordt tegenwoordig in onze dagen voor zaligmakende werkingen des geestes gehouden. En wat dat betreft kunnen de meeste avondmaalgangers nog niet eens met de dwaze maagden evenaren. Want die zochten geen gerechtigheid te verkrijgen die buiten hen lag, maar die in hen lag. Ja. Maar dat stipte mij door. Kon je geen vuile vinger opleggen. Leren leven was bij de dwaze maagden volstrekt in overeenstemming. En ze waren zo gedreven door het nabijkomend werk des geestes dat zij meenden het licht te verspreiden zoals die wijze maagden dat mochten verspreiden. Maar hun licht uit hun lampen was niet afkomstig van de Vader de lichten, maar van tijdgeloof. En dat licht gaat vergoed uit als de bruidegom komt. Tijdgeloof, dat gaat nog ver. Vanochtend hebben we het over een wondergeloof gehad. Bij die bloedvloeiende vrouw. In haar komen tot Christus. Maar tijdgeloof gaat nog verder als wondergeloof. Maar volk van God, het zij u tot troost. Want de zaken liggen heel eenvoudig. Het zij u tot troost dat u zich er volstrekt niet op toe hoeft te leggen om te worden die u bent in Christus. Het moet uw enige troost zijn dat u in hem alles hebt en dat hij alles voor u is. Dat is een feit, that's a matter of fact. Hij is onze enige hoop en troost in leven en sterven. Hij leeft in mij en ik leef door zijn geloof. Dat is de zekere grond dat de zonde waaraan ik de dood gestorven ben niet meer over mij zal heersen. En dat zegt Paulus, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des zelfs lichaams. Nou, daar wordt Gods volk ook dagelijks mee bestreden. Het sterfelijke lichaam, dat is de gehele mens. Die met al zijn ledematen, met ziel en zinnen, alle bewegingen uitvoert, zoals de mens gaat en staat, denkt en doet. Met ons lichaam zijn we van nature onderworpen aan de heerschappij der zonde. We worden geregeerd door de zonde. Ja. Er zei eens een man tegen mij, hij zegt, ja maar, als je nou honger hebt en je begeert voedsel, dat is toch geen zonde? Nou, als je niet in Christus bent, is dat begeren ook zonde. Want dan begeer je als een rechthebbend mens. Alleen Gods volk is rechteloos. Rechteloos gemaakt. En die hebben een kinderrecht gekregen. Dus als de wet zegt, gij zult niet begeren, dan hoort daar ook onder, als een hongerige, begeren naar brood. Dat is een onbekeerde. De zonde. Want een mens heeft geen recht op 1 seconde leven. Als dat nou eens waar wordt vandaag, jongen. Mooi vandaag nog de God bekeerd worden. Want als er staat dat de zonde over Gods kind niet heerst, is dat het bewijs dat men geleerd heeft dat alle bewegingen van het lichaam, die men ter ere Gods meent te moeten verrichten, juist bewijzen zijn dat de zonde heerst. En dat al die schijnbare godzalige werken, waarbij Christus verloochend wordt, de voedingsbodem is van allerlei bedreven onreinheid, bedekte openbaar. En daarom mag de zonde, dat is ons doodzijn, niet heersen. Hè? Ons doodzijn sluit al onze vrome werken buiten de gemeenschap met God. En als de zonde in ons sterfelijk lichaam heerst, dan is dat een bewijs dat wij de kracht van de dood en van het leven in Christus niet verstaan. En dan zullen we het er niet voor houden. Hè? Hoor je het? Want dat lijkt dan, dat wordt dan ook weer vleeselijk opgevat, hè, wat Paulus zegt, houd het daarvoor. Hè? Dan zeggen de mensen, oh, dat is makkelijk. Ja, ja. Maar als je in de zonde leeft, dan zul je het er niet voor houden dat je goden levend zijt in Christus Jezus, want het leven heeft geen gemeenschap met de dood. Het lichaam of de mens zoals hij sterfelijk naar de eeuwigheid wandelt, ja, die zit vol met begeerlijkheden. Ook als je die begeerlijkheden kan onderdrukken. Gods volk overwint de begeerlijkheid der zonde niet door ze te onderdrukken. Maar omdat ze eraan gestorven zijn. Dus geen godsdienst van onderdrukken. Nee. Er is maar één waarborg tegen de begeerlijkheden van het lichaam. En wat is dat? Dat is de vaste geloofsovertuiging. Dat wij één plant geworden zijn met Christus. In de gelijkmaking van zijn opstanding geloven. En dat wij Christus geheel. Dat Christus ons geheel in zich opgenomen heeft. Zowel toen hij aan het kruis der zonde stierf. Als ook nu hij Gode leeft. En zo weten wij dat de zonde over ons niet meer heersen kan. Hè, gezien wij onder de genade zijn en niet onder de wet. Gods volk is in een ander koninkrijk overgegaan. Daar heersen andere wetten. Het lichaam heeft allerlei vrome en goddeloze begeerlijkheden. En zodra wij onze hand slaan aan een gewaande heiligmaking of doding der zonde, leiden al die vrome bewegingen tot goddeloze begeerlijkheden. En als de begeerlijkheid er is, dan is de daad er ook. En Paulus wil Gods volk opscherpen in het feit dat zij al sinds de dood van Christus aan de zonde gestorven is. En hoewel ook Gods volk van zichzelf dood is in zonden en misdaden, zijn zij nochtans tegen alle verwachtingen en tegenwerpingen van de Satan in goden levend in Christus. En dat hebben ze ook ervaren. Hè? Dat gaat ook door ervaring. En ja, je hebt tegenwoordig een godsdienst die zegt, ja, hè, met een toe-eigening, met een gestolen toe-eigening, ja, toen heeft Christus het allemaal voor elkaar gebracht, voor ons. Hè? Ja. Dan zeggen ze, toen zijn we samen, zie je, dat is allemaal de coöperatie, samen gestorven. Ja. Dat is de coöperatie godsdienst van vandaag. Daarom heb ik u gelaten twee voorgelezen. Ja. En Paulus komt hier de grond aan te wijzen in Romeinen 6 en dat doet hij ook in Romeinen 7. En in Gelaten 2, dan zegt hij hoe hij eraan gekomen is. Hij zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Nou, dat is de toetssteen. Dat is de toetssteen. Dat is niet de grond, hoor. Dat Paulus aan de wet door de wet gestorven was, dat is niet de grond voor zijn zaligheid. Dat was het sterven van Christus alleen. Maar dit is wel een toetssteen. Alle die zich erop beroepen dat Christus voor hun gestorven is, die mag je ondervragen, wanneer ben je dan zelf gestorven? Aan die wet. Komt het maar op aan. En als we dat ongetwijfeld geloven, dan zullen we ook aan de begeerlijkheid, dan heb ik het weer over de grond der zaligheid, het sterven van Christus, als we dat met een persoonlijke toe-eigening geloven, met een ongetwijfeld geloof, dan zullen we ook aan de begeerlijkheden, eerlijkheden van het lichaam geen gehoor geven. Ja. Dat is een geheim. Dat is een geheim. Dat is een geheim, want de bewegingen des lichaams, de bewegingen van het lichaam der zonde, die blijven altijd maar bewegen. En als je de geestelijkheid van de wet mag kennen, Dan roep je met Paulus uit, ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde, want als de wet geestelijk is, dan ben ik vleeselijk. En als ik geestelijk ben, dan is de wet vleeselijk. En wie durft er hier te zeggen dat de wet vleeselijk is?
Wie?
Dus de wet is geestelijk. En dan is de mens vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Nou, daar geloofde die rijke jongeling natuurlijk niks van. Hè? Daarom wordt hij ook rijke jongeling genoemd. De rijke jongeling, ja. Ja, de rijke man. Hè? Maar het was eigenlijk omgekeerd. Hè? Lazarus was rijk. Die was arm op aarde. En de rijke man was arm. Want die sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. Omdat hij dit niet geloofde. Nee, had dan nog geloofd dat Christus voor hem gestorven was. Hij had het gemeend. Ja. Ja, en toen de Heer Jezus tegen die rijke jongeling zegt, verkoop alles wat u heeft, hè, en keer herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. Ja, toen zegt die rijke jongeling, ja, maar die prijs is me te hoog. Die prijs is me te hoog. Nog gestorven. Hè? Nee. Maar ook al geven wij aan de, al geeft Gods volk aan de begeerlijkheden van hun lichaam geen gehoor, houdt het geloof meer in dan alleen de zonde na te laten. U denkt zeker dat het leven des geloofs bestaat alleen uit de zonde na te laten, dan maak je ook een grote vergissing. Want uit het geloof volgt ook dat we ijverig zijn in goede werken. Oh, dus toch, nee, maar goed luisteren. Goede werken des geloofs. Dat zijn geloofswerken. En die zijn er overvloedig. Die hoeft Gods volk zelf niet te maken. Die zijn er overvloedig in Christus Jezus. Dus dat getuigt Christus zelf. Hè. Voorwaar, zeg ik u lieden. Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meer doen dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. De Heer Jezus is maar een kleine tijd op aarde geweest. Doorgaans leven wij langer op aarde als Christus op aarde geweest is. Gij zult meer doen dan deze. Geloofswerken kunnen we dus niet maken. Ze zijn er in Christus en omdat ze er zijn, legt hij ze als een juk op onze schouders. En daar zal blijken dat zijn juk zacht is en zijn last ligt. Ja, dat gaat helemaal tegen de draad in van die werkheilige lopende band van de tegenwoordige godsdiensten. Want die staan in een productiehal. Goede werken pompen. En de dominees die lopen als... dominees uit de domineesfabriek lopen ze van de lopende band af. Ja. En dan gaan de werken voorop. Let er maar op. Maar goede werken staan nooit los van het kruis van Christus. Want de drukking der melk brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. Ja. Hoe groter ons geloof, des te meer profijt hebben we van het gekruisigd zijn met Christus. En des te vruchtbaarder zullen we zijn in hem. Ik ben met Christus gekruist. Dat wil ook zeggen dat wij niet werken om vruchtbaar te zijn. Hoor je het? Maar gemeenschap hebben met zijn lijden. En God de gewenste vruchten zullen dragen. Ja. Al dat werken wordt afgesneden hier. Als een vrouw in verwachting is, dan draagt ze vrucht. Terwijl ze er niks aan doet. Zo is het geestelijk zichzelf. Of wil u nog wat bijdragen? Tegenwoordig heb je van die bijdragen godsdienst. Ja. Wil je nog wat bijdragen? Aan hetgeen in Christus volbracht is? Ook de goede werken zijn in en door hem volbracht. En ze worden ons naar de mate des geloofs in de schoot geworpen. Om ermee aan de slag te gaan. Om ermee te rekenen. Wel nee mens. Om ze te dragen uit en voor God. Ja. Gods volk mag vruchten dragen. Ja, die zijn al in de eeuwigheid voorbestemd. Gods volk kan geen één werk bijdragen aan hetgeen de Heere Hij heeft voorbestemd voor zijn volk. De Heer zet zijn volk ook wel eens een paar jaar aan zijn nutteloze hark in de hoek. Dat is ook nuttig hoor. Ja. Dan denk ik, dan ga je ook wel denken dat je nog wat betekent. Hè? Dat je nog wat bent. Ja. Of een tijdje in de eenzaamheid. Ja, of een laat je in de zonde vallen. Daar is God niet de auteur van. Hoor. Nee, nee. Maar om zijn volk te oefenen aan welk touw ze vastzitten. Hè? Ja. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des zelfs lichaams. Hè? Nou, u zegt dat is een goede wens. Nee, dat is geen wens, dat is werkelijkheid. Het is geen streven, maar beleven. Geen opgave, maar een genadegave. Ja, ik ben geroepen om alle werken, alle bewegingen des vlees af te snijden. Ook na ontvangen genade. Paulus die spreekt hier geen wens uit. Dat het hopelijk zo zou gaan. Wel nee mensen. Hij zegt hoe het gaat. In het leven des geloofs. Het geloof neemt het aan. En het vlees gaat ermee aan de slag. Wat? Om dode vrucht. Om de dood vruchten te dragen. Ja. Ja, want wat Paulus hier zegt in vers 12. Dat staat in onmiddellijk verband met de belofte uit vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. He, dat is een feitelijke belofte. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus vers 12 is geen eis, maar een genadebewijs. Geen eisende wet, maar een verhoord gebed. Geen werk, maar een kenmerk. Ja. Het is geen aanmaning, maar een opwekkende vermaning. Voor degene die goden leven door het geloof. Ja, ik kan geen woorden genoeg vinden, hè, om de genade, hè, te bewijzen en aan te prijzen. Gods woord wel hoor. Ja. Gods woord is onuitputtelijk. Dat is een onuitputtelijke bron waaraan Gods volk zich troost ontleent. En als Paulus zegt, stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Nou, als vele beleiders als Paulus, als ze dit woord lezen. En dan zijn ze geneigd de tekst zo te verstaan. Hè, dat Paulus hier spreekt tegen een geestelijk onkundig volk. Hè, die hun leden nog in de zondedienst stellen. Hè, want Paulus zegt toch uitdrukkelijk. En stelt uw leden niet. Nou ja. Velen leggen dit uit als een gebod. En als een vroom mens het gebod naar zich toe voelt komen, dan wil hij het vervullen. Dan wil hij weer aan de slag. He, een kind vermaan of gebied je alleen iets te doen, iets niet te doen, als hij van plan is het wel te doen of al bezig is te doen. Als hij denkt dat hij ertoe in staat is, datgene wat te doen wat je niet wil. Maar Paulus houdt de Romeinen met dit soort teksten geen bevelen voor, die zij met inspanning van hun krachten in praktijk moeten brengen. Als je het zo verstaat, dan versta je het mis. Paulus wil hier dus niet zeggen dat het aan de macht van aan de mens gelegen is om deze leer aan te vatten, om er naar eigen goeddunken mee om te gaan, hè, om die op te pakken of te laten leggen. Want dan zou betekenen dat deze leer volstrekt geen indruk op ons gemaakt heeft en op ons maakt. En dat we derhalve nog leden, hè, dat we onze leden nog in de dienst der zonde besteden. En tegen die geest zet Paulus zich af in de tekst die u zojuist is voorgelezen. En in de tweede plaats wist Paulus uit zijn eigen leven dat de levende kerk kaf onder haar leden heeft. En daarom schermt de apostel de leer der zaligheid af met dit soort vermaningen. En dit soort vermaningen die de vleeselijke mens tot ergernis zijn, maar de geestelijke mens tot troost. Want Paulus wist dat bij het gelovige gebruik van de gezonde leer het ongelovige misbruik aan de deur ligt. En daarom zijn Gods ware knechten die zijn geroepen om de leer af te schermen. Ja. En Paulus is de valse leraars een slag voor. hè, die hem zeker hadden verweten, hè, dat hij de wetten niet deed. En daarom begint Paulus, zullen wij dan maar zondig op dat de genade te meerder worden? En dan snijdt hij het gelijk af. En onder dat misbruik versta ik niet in de eerste plaats het aan de hand houden van een of andere zedeloosheid. Maar het misbruik van deze leer is gelegen in het feit dat de vrome mens met werken datgene wil bereiken hetgeen Gods volk in Christus bezit. Dat is het misbruik. Dat is de bijdrage godsdienst. Die willen er nog wat aan bijdragen. Die willen, ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, mensen, want het is zo'n ongelukkige godsdienst. Als hij er nog wat aan bijdragen wil. Ja, zodra het vrome vlees maar één vinger opheft om met werken zijn leden goden tot wapenen der gerechtigheid te stellen, dan stelt hij zijn leden tot wapenen der ongerechtigheid. Dat zegt Paulus. Want Paulus die schrijft niet aan onbekenden, maar aan de Romeinen. Hij schrijft aan Gods volk en stelt u leden niet der zonde tot wapenen der rechtigheid, maar stelt u zelf goden. Ja. Paulus spreekt feitelijk. Hij zegt, gij hebt ze gesteld. En als Paulus dit zegt, dan zegt de vrome mens, geduld met mij, ik zal mijn best doen. Werkheilige mensen hebben het altijd, hè, over hoe en doe. Ja. Maar ik stel dan pas mijn leden tot wapenen der gerechtigheid, als ik door het geloof op Christus zie, hè, want dan werkt ook de geest in mij, die mij in de voetstappen van Christus leidt. Altijd maar weer als een door de slang gebetene. Ja. Maar Gods volk mag er wat achter schrijven. SS, zeeftzinner. Zeeftzinner. Ja. En ze voelen dat gif nog in hun leden. Hè? Van die slangenbeet. Oh ja. Oh ja. Dat lichaam daar zonder. Oh ja. Maar Paulus bedoelt hier niet te zeggen dat de zaligmakende leer een denkbeeld is dat alleen in het verstand huisvest. Nee. En dat alleen aan de behoefte van de theologische kennis voldoet? Nee. De genadige plaatsbekleding van Christus is geen dode wetenschap, maar een levende werkelijkheid. En nooit van de gemeenschaps, hè, van de geloofsgemeenschap van Christus en zijn bruid te scheiden. Maar Paulus wil de zuivere leer in Christus afschermen tegen de heersende verdachtmakingen, want hij preekt voor God en niet naar de mens. En dat wil wat zeggen, geliefde. Dat wil wat zeggen. Dat wil niet zeggen dat Paulus de Romeinen verdenkt van een onzuivere levenswandel. Nee, dat wil dat niet zeggen. De apostel wil hier de vrome werken afsnijden die niets anders zijn dan dode werken. Paulus die scherpt de gemeente van Christus op door de antithese aan te wijzen. Ja. Paulus zet zich af tegen het misbruik van deze leer, hè, dat al wat lopen en werken wil om de leden gerechtigheid te laten betrachten, loon ontvangt, doch niet naar genade, maar naar schuld. En in dit kader zegt Paulus, stelt u leden niet, dat is, doch die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat betekent dat. Stelt u leden niet. En als dat in beoefening is, geliefde, dan gaan wij met onze leden niet aan het werk. Maar geven die over aan de genade. Ja. Ja, toen die engel des Satans Paulus met vuisten sloeg, heeft hij toen zijn zwaard gepakt en heeft hij toen geprobeerd om die duivel te doorsteken. Paulus heeft driemaal tot God, tot de Heere gebeden om van die engel des Satans die hem met vuisten sloeg verlost te zijn en verlost te worden. Maar dan wijst de Heere hem erop dat hij aan zijn genade is overgegeven. Dan zegt de Heere, mijn genade is u genoeg. Ja. Er zijn nog wel wat van die relativerende godgeleerden die beweren dat die slaande duivel bij Paulus een chronische ziekte of een of ander handicap moet geweest zijn. Maar dat is een fabel, dat is een fabel. Waar de duivel om schaten lacht. Wat voor belang heeft de duivel bij een onschuldige ziekte of handicap? Immers niks. De duivel is er altijd op uit om de kerk tot zonde te verleiden. Want hij weet dat de zonde een scheiding maken tussen God en de ziel. En als de kerk in de zonde valt, is ze machteloos en krachteloos. En de duivel had op Paulus geen vat in de gedaante van een engel des lichts. Want zijn listige gedachten en verzoekingen waren Paulus niet onbekend. De duivel die manifesteerde zich in het leven van Paulus in een briesende leeuwgedaante. En hij sloeg de apostel met vuisten van zonde, dood en verdoemenis. Maar onlangs hoorde ik een ouderling van de gereformeerde gemeente die beweerde dat Paulus met de zonde van homofilie te kampen had. Maar dat is een ingeving des duivels. En het zijn ook duivels die dat durven beweren. In de eerste plaats is niet één kind van God een homofiel. En in de tweede plaats had Paulus de gave van onthouding. Dus het is dubbel onwaar, een dubbele leugen, wat die ouderling beweerde. Die slaande duivel was wel zeker een vloekende duivel. Maar absoluut geen onnatuurlijke zonde die Paulus tegen zijn wil in bedreef. Nee, want dat strijdt regelrecht tegen de genadeleer in. Gods volk bedrijft wel zonde tegen hun wil in, maar geen onnatuurlijke zonde. Denk er goed om. Want onnatuurlijke zonden staan in het kader van de heerschappij des duivels. En daarvan is Gods volk verlost. Als dat niet waar is, dan verbrand je de Bijbel maar, want dan is Gods woord niet waar. Maar Gods woord is wel waar. Dat is de enige waarheid. Paulus had niet te kampen met de lusten van zijn vlees, maar met een slaande duivel. En daartegenover laat staan dat hij te kampen had met onnatuurlijke zonden. Absoluut niet waar. Maar daartegenover, tegenover die slaande duivel, zet God zijn genade en daar moet Paulus het mee doen. En daar moet ook de ganse kerk het mee doen. Omdat God gezegd heeft dat zijn genade genoeg is. En als wij aan Gods genade niet genoeg hebben, ondanks alles, dan zijn wij niet onder de genade, maar onder de wet. En Gods volk kan er wel eens mee bestreden worden, mee bevochten. Hè? Dat is een ander ding. En ze worden gedurig aangevochten. Maar er staat niet dat die slaande duivel, dat die Paulus af en toe sloeg. Nee, hij sloeg hem constant. Maar daartegenover stelde God zijn genade. En de genade is overmachtig. Want de Heer herinnert Paulus eraan dat hij niet onder de wet is, maar onder zijn genade. Jij hebt een godsknecht ook nodig hoor. Die hebben net dezelfde genade nodig als tegen wie? Als tegen het volk waar ze tegen preken. Genade is geen mensenwerk. Nog zet de genade een mens aan het werk. Genade is wel bevruchtend. Maar het fundeert zich alleen in de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En het feit dat de grote apostel Paulus door een engel van de Satan met vuisten werd geslagen, dat past in de neonomiaanse heiligmakingstheorie niet thuis. Ja, ik weet het amper uit te spreken, ik ben ook maar een gewoon mens. Maar ik moet het zeggen, want dat heerst. Hè? Neonomiaanse heiligmaking. Wat doen die? Die maken van het evangelie een nieuwe wet. Nou, in die godsdienst, daar past geen slaande duivel. Tuurlijk niet, want die mensen die kunnen het. Hè? Die hebben niet de minste last van een beukende Satan. En daarom hoor je die mensen zich altijd beroemen op goede werken, heilig leven, veronderstellen dat ze een goede reuk verspreiden en anderen tot een goed voorbeeld zijn, hetgeen echter allemaal voorkomt uit het stinkende riool van verrotte werkheiligheid. Nou, ja. Jacobus zegt, uw godsdienst is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten. Punt. Dus Romeinen 6 vers 13 doelt dus niet op een of andere praktische heiligmaking, hè, zoals vele neonomianen leren, maar leidt terug tot God die de goddeloze rechtvaardigt en de zulke onder zijn genade stelt en houdt. Dat heb Gods volk nodig hoor. Of wilt u beweren dat u uw leden 1 seconde zuiver kunt houden? Wilt u dat beweren? Goddeloos mens die u bent, als u dat meent. Paulus kon zijn leden niet zuiver houden en bid 3 maal om van die slaande duivel verlost te worden. Want die duivel, hè, die nam als het ware Paulus, en die gooide als het ware de vloeken in zijn geweten. Kon Paulus niet tegenhouden. Maar God verlost hem niet van die duivel, nog spoort hij aan om die duivel te overwinnen. Maar hij zegt, Paulus, dat het hem genoeg is dat hij onder de genade is. En je moet maar opletten, gemeente, een Neonomiaan en ook een Arminiaan, die halen uit elke tekst een gebod om met de letter aan de slag te gaan. Hè? Maar de letter dood. En Paulus rekent hier af met al die vrome en letterlijke bewegingen des doods. En diezelfde apostel zegt, en stelt uw leden niet. Wat dan, Paulus? Moet ik er dan toch tegenaan om dat gebod proberen te vervullen? Wel nee, mens. Geloof alleenlijk. Nou, wat is dat geloof alleenlijk? Dat is dit, dat gij in Christus uw leden goden stelt tot wapenen der gerechtigheid. Christus heeft zijn leden volmaakt goden als wapenen der gerechtigheid gesteld. Alzo ook u lieden, in de toerekening. En omdat ik tot zijn leden behoor, val ik onder de wapenen die hij goden der gerechtigheid gesteld heeft. En dat werk ook bevruchtend. En zijn leden worden door zijn geest bewogen. En daarin heb ik geen zeggenschap. Christus regeert mij, beheerst mij en beslist voor mij. Meer heb ik niet. Maar aan het Lam alleen heb ik genoeg. En ik kan het niet helpen, geliefde, dat ik een voorwerp van zijn liefde ben. Amen. Heren, we eindigen niet in de mens, maar in u. Want gij hebt alles gevraagd om uzelf wil. En daartoe was die slaande duivel in het leven van Paulus en in het leven van sommige van uw kinderen moest alleen maar medewerken ten goede. Opdat genade zou blijven en genoeg zou zijn. Heren, uw genade is werkelijk genoeg. En er kan niets uw genade overwinnen. O Heren, verheerlijk uw naam en kracht. Stel uw genade onder ons, dat we uw genade in Christus mogen preken, geloven en belezen. Gedenk ons als we de week weer ingaan. O Heere, bij u is er geen tijd. 1000 jaar zijn als 1 dag en 1 dag is 1000 jaar. Maar uw volk wil geen 1000 jaar worden. Omdat ze wel eens hijgt naar het koninkrijk, waarin de zonde de zondaar niet meer zal zeggen, ik ben ziek. Ziek van de zonde is uw volk aan deze zijde van het graf. Heren, laat ons ziek zijn van de zonde, opdat we gezond zouden zijn in Christus. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 56 en daarvan het 5e zangvers, Psalm 56. Het 5e zangvers. Ik roem in God. We gaan niet in Paulus roemen. We gaan niet in een kind van God roemen. Maar mocht het zijn door zo'n lieve geest. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou me schenden. Dat wens u allen toe. Psalm 56. Het 5e zangvers.
Christ, 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 Christ
Brengen. Geliefde, laat ons heen gaan en eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.